Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 25e psalm en daarvan het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Gemeente, wij lezen uit de psalmen, de 86e, psalm 86. En als wij deze psalm gelezen hebben, doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Een gebed van David. Heere, neig uw oor en verhoor mij, want ik ben ellendig en noodruchtig. Bewaar mijn ziel, want ik ben uw gunstgenoot. O Gij, mijn God, verlos uw knecht die op u betrouwt. Zijt mij genadig, Heere, want ik roep tot u de ganse dag. Verheug de ziel uw knechts, want tot u, o Heere, verhef ik mijn ziel. Want Gij, Heere, zijt goed en gaarne vergevende en van grote goede tierenheid. Allen die u aanroepen, Heere, neem mijn gebed ter horen en merk op de stem mijner smekingen. In de dag mijner benauwdheid roep ik u aan, want gij verhoort mij. Onder de goden is niemand u gelijk. Heere, er zijn geen gelijk uw werken. Al de heidenen, Heere, die gij gemaakt hebt, zullen komen en zullen zich voor uw aanschijn nederbuigen en uw naam eren, want gij zijt groot en doet wonderwerken. Gij alleen zijt God, Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Verenig mijn hart tot de vreze uw staams. Heere, mijn God, ik zal u met mijn ganse hart loven. En ik zal uw naam eren in eeuwigheid. Want uw goede tierenheid is groot over mij. En gij hebt mijn ziel uit de onderste van het graf uitgerukt. O God, de onvaardigen staan tegen mij op. En de vergaderingen der tirannen zoeken mijn ziel. En ze stellen u niet voor hun ogen. Maar gij, Heere, zijt een barmhartig en genadig God, langmoedig en groot van goede tierenheid en waarheid. Wend u tot mij en zijt mij genadig. Geef uw knecht uw sterkte en verlos de zoon uw dienstmaagd. Doe aan mij een teken ten goede, opdat mijn haters zien en beschaamd worden als gij, Heere, mij geholpen en mij getroost zult hebben. Ik geloof in God de Vader, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, het woord des Heren dat we nu willen bedienen, vindt u ook deze keer weer in de 27e psalm en daarvan nu de versen 11 en het eerste deel van 12. Psalm 27, vers 11 en 12a. Daar lezen wij Gods woord. Heren, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad om mijner verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte van mijn tegenpartijders. We willen samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van woord en sacrament. Wij willen ons ook in dit middaguur eerst weer voor uw heilig aangezicht stellen, o God, om uw naam aan te roepen met erkentenis voor u, voor al uw goede zorgen en voor al uw gunst bewijzen, maar ook met de bede dat u ook in dit uur nog in ons midden zou willen zijn. We zijn mensen die in elk opzicht afhankelijk zijn van u. Dat geldt voor ons dagelijkse leven, voor onze gezondheid, voor onze arbeid hier op deze wereld, maar dat geldt ook voor ons geestelijk welzijn. Heren, wij dragen niets bij. Wij hebben geen voorraad. Wij produceren ook niets waar onze ziel werkelijk bij gebaat kan zijn. Genade is uw gave. Zalig worden, dat is alleen door het werk van de drie-enige God. Heren, daarom zien wij ook tot u op in dit uur. Omdat wij vanuit die afhankelijkheid niet anders kunnen dan tot u opzien en u bidden, Heere, wees in ons midden, bezoek ons met uw heil, geef ons uw genade. We hebben dat nodig als het sacrament nog weer bediend mag worden. We hebben dat ook nodig als wij straks naar uw woord gaan luisteren in een uren van nabetrachting en dankzegging. We hebben het nodig om dan door uw geest geleid te worden. Heere, allereerst wat die voortzetting van de sacramentsbediening betreft. Er zijn wellicht ook in ons midden in dit uur nog weer armen en behoeftigen. En voor zulken hebt gij uw tafel aangericht. Voor zulken, Heere, die het leven bij zichzelf niet kunnen vinden en die het nu buiten zichzelf zoeken. Voor mensen die er wat van hebben gezien in hun leven, dat ze arm zijn, nameloos arm, en dat ze verloren liggen zonder dat genadewerk van de Heere Jezus. En die nu tot u leerden roepen om ontferming. Heere, we bidden van u dat gij zulken aan uw tafel wilt brengen en dat u nog een gezegende viering van het sacrament zou willen geven. Maar ook als wij straks met elkaar naar een gedeelte uit uw woord gaan luisteren, Heere, open dan de schriften en geef dat we verstaan mogen wat gij ook in deze tekst tot ons te zeggen hebt en wat u ons als een boodschap meegeeft ook op de weg na de avondmaal zondag. Zij die u vrezen, zij moeten dan de weg, de pelgrimsreis vervolgen. En ze moeten leren gaan en steeds maar weer opnieuw bidden om licht te ontvangen daarover. Gaan in uw weg, Heere. O, wat zijn wij dwazen. Wat zijn wij dwalenden. Wat wijken we vanuit onszelf steeds weer af. Dat gij ons dan, Heere, bij de hand zou willen nemen. En dat gij ons zoudt willen leiden. Al de weg van ons leven, dat wij zo in diepe afhankelijkheid het van u mogen verwachten en dat wij zo leren wandelen ook in de paden van het recht en in de wegen, in de sporen der gerechtigheid. Daar loopt geen mens van nature in, Heere. We kunnen dat ook nog wel imiteren, we kunnen er nog wel zo'n weggetje bij maken die een beetje parallel lijkt te lopen met het pad dat gij gelegd hebt. Maar Heere, daar komen we toch ook een keer bedrogen mee uit. Maar als gij ons op die weg des levens brengt en houdt, dan zullen we daar niet op dwalen, want dan wilt u de blinden zelfs leiden in de weg die ze niet geweten hebben. Heere, maak uw volk afhankelijk en houd ze afhankelijk. Geef dat ze het nooit in zichzelf en met zichzelf klaar kunnen krijgen. Geef dat ze nooit enige verwachting van zichzelf leren koesteren. En dat ze maar nooit ook tevreden zouden zijn met hun prestaties. Want als wij tevreden gaan worden met wat wij doen en wat wij presteren, dan ligt het al onder uw afkeuring, Heere. Maar als wij in diepe afhankelijkheid alles bij u mogen zoeken en van u mogen verwachten, ook voor de toekomst, dan wilt gij uzelf niet onbetuigd laten, maar dan zult gezegenen die het van u verwachten worden immers niet beschaamd. Heere, zegen ons dan, leid ons in de overdenking van uw woord en waarheid. Weer al het zondige uit ons midden, wilt gij het verkeerde dat ons aankleeft wegnemen. Satan geen gelegenheid geven om zijn werk te verrichten. En laat ons hele samen zijn, Heere, met alles wat wij hierin doen, geheiligd wezen in de vreze van uw naam. Ach, er zijn zoveel dingen die de eerbied weg kunnen nemen en die ook de aandacht weg kunnen nemen. Er zijn zoveel dingen waar de duivel gebruik kan maken om alles wat goed is en wat schoon is te verstoren en ijdel en nutteloos en krachteloos te maken. Heren, en ons eigen ongelovig hart is er altijd maar weer direct bij om uw woord te wantrouwen en uw woorden naast ons neer te leggen. Onze eigen geveinsdheid en ons eigen geraffineerde bestaan, Heere, is er altijd op uit om onszelf toch weer vrij te pleiten en onszelf te ontworstelen aan de klem en toch om toch nog weer succes te hebben en het op een akkoordje te kunnen gooien met de wereld en met de dienst der zonde en de lusten van ons vlees. Heere, bekeer ons, Heere, tot u de levende God, voor het eerst en steeds weer, opdat ons leven een leven mag zijn dat gekenmerkt wordt door de waarachtige bekering, het mijden en vlieden en haten van de zonde en van alles wat niet is naar uw heilige wil, en een hartelijke lust en liefde tot u en tot uw dienst en tot de gerechtigheid. gedenk ons dan, Heere, naar de grootheid van uw ontferming en maak gij zo alles nog heerlijk wel. Wees ook met hen die hier niet kunnen zijn. U weet wie het zijn, Heere, die de gang naar uw huis niet kunnen maken. Nu niet, of misschien nooit, nooit meer, vanwege ouderdom, vanwege gebreken, vanwege al die dingen die er kunnen komen in ons leven. Heere, o wij bidden u dat u zegenen wilt en dat u uzelf ontfermen wilt, dat gij uw genade verheerlijken wilt. We dragen aan u op al de belangen van uw koninkrijk. We bidden u, Heere, dat u uw rijk wilt doen komen, in deze tijd ook, in deze laatste fase van de 20e eeuw, waarin het erop lijkt en al meer op gaat lijken dat de Satan zijn triomfen behaalt. In deze eeuw en in dit laatste deel van deze eeuw, waarin zo ontzaggelijk veel gebeurd is en waarin de mens tot ongekende hoogte geklommen is, maar ook tot grote hoogten van goddeloosheid. In deze tijd waarin wij leven, Heere, waarin de goddeloosheid welig tiert en waarin het verlaten van u en van uw heilige geboden aan de orde van de dag is. In deze wereld waarin Satan zijn triomfen viert, o Heere, wilt gij toch bewijzen dat u sterker bent dan hij en dan al de machten van ongeloof en afval, en dat u in staat bent om een keer een wending ten goede te brengen, en dat u de boosheid van de goddeloze wilt en kunt beteugelen, en dat u door de krachtige en onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest het heel deze wereld er anders kunt doen uitzien. O Heere, we vragen veel als wij u bidden om een herleving van uw werk, dat gij herdenken wilt de trouw aan ons voorheen betoond. We vragen veel als we u bidden dat gij de werken van de boze wilt verstoren en zijn plannen wilt verijdelen. We vragen veel als wij u bidden dat gij uw volk wilt uitbreiden in menigte, en dat gij uw volk ook wilt doen groeien en opwassen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. En dat gij het volk dat uw naam vreest ook wilt versieren met de deugden, met de vrucht van uw Heilige Geest, met heiligheid als haar sieraad. Heere, we vragen veel als wij van deze dingen van u bidden, maar nochtans, gij zijt toch machtig om het te werken, en het zal uw naam groot maken. Het zal dienen tot lof en aanbidding van u. Heere, het is nu zo droevig gesteld in menig opzicht met de kerk, en ook degenen die u vrezen zijn vaak nog zo geesteloos en zo dor en ingezonken dat er nauwelijks wat van lijkt uit te gaan. En Heere, o, wij bidden u dat u dat veranderen, dat u dat veranderen wilt door uw almachtige kracht, en dat we het zien mogen en beleven mogen. Dat gij opstaat en dat gij u ontfermt en dat gij uw wonderwerken nog doen wilt. Heere, vergeef ons al het verkeerde, ook in onze gebeden, ook in onze hele kerkdienst, in de prediking, in het luisteren naar de prediking, in het sacramentsgebruik. Heere, er zit overal zonde aan ons en in ons. En er is niets wat we doen, zelfs in onze heiligste verrichtingen, of er kleeft ongerechtigheid aan. Maar was ons van al die zonden. En wilt gij het alles wegnemen wat van u verwijderd doet zijn, en wat u onteert en wat uw naam onteert, wilt gij ons genadig gedenken en uw rijke gunst nog bewijzen. Om Jezus wil. Amen. Er zal ook in deze kerkdienst nog gelegenheid zijn om de dood des Heren te verkondigen. De tafel staat nog aangericht. En er is nog gelegenheid om gebruik te maken van de tekenen die de Heer Jezus Christus zelf gegeven heeft, waardoor hij zijn volk wil wijzen op zijn verbroken lichaam en zijn vergoten bloed. Die tekenen hebben niet voor iedereen betekenis. Ze moesten dat wel hebben, maar ze hebben het nu eenmaal niet. Mensen die voor de werkelijkheid van hun nood en van hun ellende blind zijn, ze kennen ook de waarde en de betekenis van dat offer van Christus niet. Er is niet eens plaats voor. Mensen die genoeg hebben aan zichzelf en in eigen gerechtigheid voortleven, die hebben aan de tafel des Heren niets te zoeken, want die missen ook niets. Rijken stuurt de Heren dan ook ledig weg. Zo heeft Maria dat in haar lofzang gezegd. Rijken heeft hij ledig weggezonden. En als u hier komt als een rijk mens, als een bezittend mens, als een mens die het heeft, dan ontvangt u niets. Maar als wij mogen komen met een hongerig hart, met een ziel die tot God schrijdt, wat u voor de kerkdienst gezongen hebt, het heigend hert ter jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God, God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen in uw huis, uw naam verhogen? Als we met dat heilbegerig hart, met die hongerige ziel mogen komen, dan geldt dat andere woord wat ook in diezelfde lofzang van Maria staat. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. We gaan zingen uit de 121ste psalm, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. En als we dat vers gezongen hebben, is er gelegenheid om aan de tafel des Heren plaats te nemen. Er zijn aan mijn linkerhand nog een aantal onbezette plaatsen. Dat wil zeggen dat als er nog zijn in het midden der gemeente die inderdaad, zoals ik zo pas zei, dat met de dichter van die 42ste psalm betuigen, God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen in uw huis uw naam verhogen, dat er zulke nog kunnen komen. Zo niet, dan zullen we met deze tafel de viering van het avondmaal van deze zondag gaan beëindigen. Laten wij bidden. Heren, we buigen ons ook in dit ogenblik voor uw heilig aangezicht neer. Voor het aangezicht van u, de grote en de heerlijke en de verheven majesteit, die de hemel hebt tot uw troon en de aarde tot een voetbank voor uw voeten. Wat zijn wij dan, Heren, nietige bewoners van deze aarde? En wat is het dan een wonder dat u met zulke mensen, zo nietig als we zijn, nog bemoeienissen wilt hebben? En behalve dat, we zijn niet alleen klein en nietig. Alle volkeren, zo zegt gij in uw woord, samen zijn nog minder dan een stofje aan een emmer. Een stofje aan een weegschaal of een druppel aan een emmer. Maar behalve dat, we deugen ook niet. We zijn geheel en al verdorven. We staan schuldig. Onze zonden zijn menigvuldig. Onze ongerechtigheden ontelbaar. En toch strekt ge uw hand uit naar zulke mensen. O Heere, doe ons dat wonder zien. Doe ons dat wonder aanbidden. Doe ons beleven dat het een wonder is als een zondaar zalig mag worden. Dat het een wonder is als we het mogen gaan leren verstaan dat de Heere Jezus zijn bloed voor schuldigen gaf. Dat het een wonder is dat gij hongerigen met goederen vervult. Dat het een wonder is, Heere, dat ook uw tafel nog staat aangericht. Zegen het sacrament. Zegen het gebruik van de tekenen. Mag het inderdaad dienen tot versterking van het geloof. Om Jezus wil. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam des Heren. Neemt het en eet het en gedenkt en gelooft dat zoals dit brood voor uw ogen gebroken werd, het lichaam des Heren verbroken is tot een volkomen verzoening van al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen in de naam des Heren. Deze is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt die en drinkt allen daaruit en verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof den Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof den Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon toen we nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu aan deze tafel nog uit de 143ste psalm, het 10e vers, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Wij willen nu de bediening van het sacrament beëindigen met dankzegging. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enig geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijze en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten wij nu met elkaar zingen uit de 17e psalm, het 3e en het 4e vers. Psalm 17... Het 3e vers, ik zet mijn treden in uw spoor en het 4e maak uw weldaan wonderbaar. Gemeente, we hebben al eerder gezien dat in de 27e psalm halverwege David overgaat in bidden. Je zou het eerste deel van de psalm belijden kunnen noemen. De tweede helft van de psalm moet je bidden noemen. Dan spreekt David uit een hele andere achtergrond, uit een hele andere geestesgesteldheid ook. Dan is David een smikkeling aan de troon der genade. En dan roept hij tot God en hij vraagt: Heere, verberg uw aangezicht toch niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. En dan vraagt hij ook, en dan komen we bij de woorden van onze tekst, of de Heere hem bewaren wil, of de Heere hem beschermen wil, of de Heere hem ook een heilig, een nauwgezet, een teer leven geven wil, zodat zijn vijanden niets zullen hebben om hem te smaden. De woorden van onze tekst in vers 11 en in het eerste deel van vers 12 vormen een onderdeel van dat gebed, waarin David bijzonder vraagt of de Heere hem zijn weg wil leren. En vervolgens of de Heere hem op die weg wil leiden. En David geeft ook de reden aan waarom hij dit van de Heere vraagt. Heere, leer mij uw weg. Niet alleen in deze psalm komt die bede voor. In de psalm die we gelezen hebben vanavond, in de 86e, daar komt die bede ook voor. We kennen hem ook uit de 25e psalm en er zouden wellicht nog wel meer psalmen te noemen zijn waarin de dichter eenzelfde of een soortgelijke bede aan de Heere voorlegt. Heere, leer mij uw weg. Wat bedoelt David? Bedoelt hij dat de Heere hem duidelijk zal willen maken welke weg hij gaan moet in dit leven, welke beslissingen hij moet nemen, hoe hij zich hier moet gedragen, wat hij daar moet doen? Vraagt David aan de Heere wijsheid en inzicht in zijn taak als koning in Israël, om zo in de weg te gaan die de Heere wil dat hij gaan zal? Vraagt David dat meer voor zijn persoonlijk leven, voor zijn gezinsleven, dat hij met zijn gezin zal mogen gaan in de weg die God hem gewezen heeft? Doelt David op belangrijke momenten in zijn leven waarop hij beslissingen moet nemen, waarop hij kiezen moet uit het een of uit het ander? Wel, dat zal er allemaal wel in begrepen zijn en zo mogen we deze bede ook wel verstaan en ook op andere plaatsen in de schrift waar deze of dergelijke woorden voorkomen. Maar ik denk dat we toch David geen onrecht doen. Ik denk dat we hem inderdaad het meeste recht doen als we dit gebed van David in de eerste plaats verstaan als een gebed om de openbaring van Gods heilige wil in zijn leven, in die zin dat de Heer hem zijn inzettingen zal leren. Zijn geboden. De weg waar David op doelt is de weg van Gods getuigenissen. De weg van zijn inzettingen. De weg van Gods geboden. Daarin moet een mens immers leren wandelen. De Heer Jezus zei dat in Johannes 15, indien gij mij lief hebt, zo houd mijn geboden. Anders gezegd, indien gij mij lief hebt, ga in mijn weg. Zoals de Heer Jezus dat ook gezegd heeft, indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Dat is denk ik de weg die David in de eerste plaats bedoelt. Ik doe niets af van de rechtmatigheid van de bede. Leer mij uw weg in die zin zoals ik u zo pas tekende. Als we beslissingen moeten nemen, als we niet weten voor of achteruit, als we niet weten links of rechts. Heere, wat is uw weg? Wijs ons de weg, licht ons voor, ga ons voor. Maar toch hier heel bijzonder. Heere, leer mij uw weg, de weg van uw inzettingen. Opdat ik in uw sporen mag gaan. Opdat ik uw geboden mag doen. Opdat mijn leven in overeenstemming zal zijn met uw heilige wil. Nou, die weg is de mens van nature geheel en al onbekend. Bovendien, we zijn van nature afkerig van die weg. Wat kan ons dat nou schelen? Wat God wil. Daar trekken we ons van nature niets van aan. We kiezen onze eigen weg wel. En we doen zelf wel wat goed is in onze ogen. We bepalen zelf wat goed en wat niet goed is. Dat hoeft de Heere ons niet te zeggen. Dus die weg die God ons in zijn heilige geboden wijst, die weg die ons zondag aan zondag voorgehouden wordt, dat is niet de weg die wij verkiezen. Bovendien, wij kennen die weg ook niet. David, helaas, David gelukkig wel. Bij David is het niet meer zo zoals het bij een mens van nature is. David is iemand geworden die het belang van die weg heeft ingezien. Vandaar dit gebed. David staat er niet meer afkerig tegenover. David zegt niet meer in zijn leven: wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. David heeft een verandering in zijn leven ondergaan. Daar weet hij van. Een verandering van binnen. En dus nu ook een verandering naar buiten. Nu begeert hij niet meer zijn eigen wil te doen, zijn eigen weg te gaan, zijn eigen meester te zijn, zijn eigen regels te stellen, zelf te bepalen wat goed en wat niet goed is. Maar hij vraagt: Heere, leert u het mij? Dat is bewijs van genade. Als een mens dat oprecht gaat vragen, zeker, dan is dat een bewijs van genade. Maar ondanks de genade die aan David bewezen is, weet David nog maar al te goed dat de Heere hem nu onderwijzen moet. Hij heeft nu de goede keus gedaan. Hij begeert nu in de wegen van de Heere te wandelen. De wegen die hij vroeger bewandelde met zijn onbekeerde en onveranderde hart, die komen hem nu verschrikkelijk voor. En hij heeft er berouw van en hij draagt er leed over. Maar al heeft hij nu de goede keus gemaakt en al begeert hij nu Gods wil te doen, daarmee weet hij het nog niet precies. Hoe dat dan moet, wat die wil van de Heere dan zal zijn. En vandaar dit gebed. Dit gebed van een onkundig mens. Heere, leer mij uw weg. U zegt maar, dat begrijp ik niet. Want David kende toch ook de 10 geboden. En David kende toch ook de andere inzettingen van de Heere. En het was David toch ook van zijn jeugd af aan bijgebracht wat de Heere wil. En hoe de Heere wil dat hij leven zou. Waarom moet hij dan nog vragen: Heere, leer mij uw weg? Dat is vragen naar de bekende weg. Want die weg was bekend. Die kon David toch weten. En nu moet het nog praktijk worden. Je kunt het wel heel goed weten met je verstand, maar nou moet het nog beoefend worden ook. Wat wij zo met ons hoofd weten, dat is nog niet altijd praktijk in ons leven. Wat wij met ons hoofd weten, daar gaat ons hart nog niet altijd in mee. Wat hebben wij aan intellectuele kennis? Als we de praktijk niet kennen, wat zwebben we eraan, al zijn we orthodox, als ons leven heterodox is, ketters, verkeerd? Wat hebben we eraan als we een prachtige rechtzinnige belijdenis hebben, als ons leven er niet aan beantwoordt? Wat schieten we ermee op als we elke zondagmorgen Gods heilige wet ons horen voorlezen? Maar als ons leven in strijd daarmee is, dan weten we het wel, zeker. We weten het als de beste. Maar wat schiet een mens ermee op? En wat wordt God erin verheerlijkt? Toch niet? En vandaar dat David deze bede: Heere, leer mij uw weg, tegelijk koppelt aan een vervolg. En leid mij in het rechte pad. Hij brengt theorie en praktijk hier samen. Leest u dat dan maar als één geheel. Heere, leer mij uw weg. En als u dat zo wilt noemen, laat dat dan de theorie zijn. Maar tegelijkertijd, en leid mij in het rechte pad. Dat is dan de praktijk. Dat heeft David begrepen. God is niet tevreden te stellen met mensen die het allemaal een beetje weten. Of die het goed weten. Of die het mooi weten te zeggen. Of die wat de vormen betreft alles intact laten. Maar waar de Heere wel behagen, wat de Heere wel behagelijk is, dat is als we het ook mogen beoefenen. De Heer Jezus zei niet, indien gij mij lief hebt, praat over mijn geboden. Indien gij mij lief hebt, zeg dan mijn geboden eens op. Indien gij mij lief hebt, leer mijn geboden uit uw hoofd. Nee, hij zei, doet mijn geboden. Leid mij in het rechte pad. U ziet het wel, David heeft van zichzelf niet zoveel verwachtingen. Hij heeft zichzelf niet zo hoog staan. Hij moet onderwezen worden, want hij weet het zelf niet. Met alles wat hij meegemaakt heeft, en kijk nog eens in het begin van deze psalm. Hij kon echt wel spreken over uitreddingen. Hij kon echt wel getuigen van wie de Heere voor hem geweest is. Als de boze mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en vielen. Daar zorgde God voor dat hij onaantastbaar was. Hij heeft echt wel wat meegemaakt. Hij is echt wel uitgered. Hij heeft God leren kennen als zijn licht en zijn heil. En hij stond inderdaad in de kracht van het geloof, op de hoogte van het geloof, toen hij zei, ofschoon een oorlog tegen mij opstond, hier vertrouw ik op. God is mijn heil. God is mijn licht. Wie zou ik vrezen? En toch, met alles wat hij meegemaakt heeft, is David een klein mensje gebleven. Hij weet het niet, hij zegt, Heere, leert u het mij alstublieft. En dan, als de Heere het hem geleerd zou hebben, dan nog, dan is David nog een klein mensje, dan zegt hij, Heere, neemt u mij alstublieft ook bij de hand. Net als een klein kind, leidt u mij. Waarom? Kon hij dan zelf niet lopen? Kennelijk niet. Hij had het wel eens geprobeerd om zelf te lopen. Wat heeft David, net als al Gods kinderen, heus wel eens een keer geprobeerd om zelf in dat pad te gaan. En dat ging een poosje goed. En daarna niet meer. Natuurlijk heeft David op de Heere vertrouwd. Natuurlijk heeft David tijden gekend. Tijdens zijn rondzwerven, tijdens zijn vluchten voor Saul. Stond toch hoog in het geloof, nietwaar? Hij ging toch inderdaad op het rechte pad toen Abizai en anderen tegen David zeiden, nou, Saul is in uw hand, je kunt hem nou doden, dan kun je zelf koning worden. Toen zei David, nee, ik zal mijn hand niet uitsteken tegen de gezalfde des Heren. Ik zal niet eigenmachtig de troon van Israël beklimmen. Ik zal wachten op Gods tijd. Toen ging hij in het rechte pad, ja. Het gaat voor een poosje misschien ook wel goed. Maar toen ging David naar Ziklag. En hij week van het rechte pad af. En hij stelde vlees tot zijn arm. En hij zocht zijn hulp bij mensen. David kon staan in de kracht van de Heere toen hij als jonge de reus Goliath tegemoet ging. Maar er waren andere tijden in zijn leven dat hij zichzelf wilde wreken. En het is dat die vrouw Abigail hem tegemoet kwam om hem tot kalmte te manen, want anders had David nog bloed vergoten ook en had dat aan zijn handen gekleefd tot aan het einde van zijn leven toe. Hij is niet vertrouwd als hij op eigen krachten moet gaan en als hij zijn eigen weg moet afleggen. Dan gaat het iedere keer mis. Dan struikelt hij, dan valt hij, dan slaat hij linksaf als hij rechtdoor moet gaan. Of dan gaat hij rechtsaf als hij links moet. Als hij op eigen krachten die weg, dat rechte pad moet gaan, dan komt er niets van terecht. Afdwalingen, zonden, ongerechtigheden. En daar heeft David ervaring mee. En weet u wie daar ervaring mee krijgt? Wie zichzelf wel eens heeft zien vastlopen. Wie het geprobeerd heeft in eigen kracht. Wie het meegemaakt heeft dat hij struikelt, dat hij valt. Dat hij geen macht heeft over zijn benen om te gaan. Wie het meegemaakt heeft, die wordt ook afhankelijk. En die gaat ook vragen, Heere, leid u mij. Alleen kan ik niet verder. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Wil mij voor struikelen bevrijden. Het gaat immers om de wandel. Wandel, let u daar ook even op, in het rechte pad. Die weg des Heren, dat is de rechte weg. Tuurlijk, als Gods geboden hier bedoeld worden, Gods inzettingen, Gods heilige verordeningen, dan is dat het rechte pad. Of ook wel, zoals Psalm 23 dat zegt, het spoor der gerechtigheid. Dat is een andere weg dan de onze. Onze weg, hoe ziet die eruit? Als wij nou kiezen, de weg die wij gekozen hebben van nature, hoe ziet die eruit? Is dat een rechte weg? Is dat het spoor der gerechtigheid? Ach kom, krom, scheef en een weg der ongerechtigheid. Mag ik eens vragen? Kunt u David volgen als hij dit bidt? Is die begeerte die David hier heeft en die hij hier uitspreekt u niet vreemd? Is dat ook uw verlangen, het verlangen van uw ziel, dat de Heere u zijn wegen zal willen leren? Hebt u die geboden en die inzettingen van de Heere ook leren lief krijgen? En hebt u het ontdekt dat de Heere het waard is, dat u daarnaar leeft, daarnaar handelt? Is het uw begeerte ook om door de Heere geleid te worden op dat pad? Hebt u dat in beginsel ook ontdekt, dat u uzelf niet kunt vertrouwen, dat u in die weg ook niet gaan kunt? En dat u die weg niet ten einde toe af kunt leggen, maar dat er zoveel afwijkingen en zoveel verkeerde dingen zijn. Hebt u dat in uw leven ontdekt en ingezien? Bent u van die eigen gekozen weg afgebracht, waar de mens toch van nature op gaat? Die weg die naar het verderf gaat. Die zondeweg. U zegt dat u daar eigenlijk nooit bij stilstaat, dat u daar nooit over nadenkt. Nou, dan wordt het toch eens tijd. Dan wordt het toch eens tijd dat u eens echt nadenkt welke koers u gaat. Waar u op weg naartoe bent. Wat zal het einde van de reis zijn? Als we de weg waarop we nu gaan helemaal afleggen. U kent de gelijkenis van de Heere Jezus, van de brede en de smalle weg. Nou, laat ik het daarop toepassen. Die smalle weg, daar vraagt David hiernaar. Daar is hij van nature nooit op geweest, maar daar heeft God hem op gebracht. U ook? Hoe is dat gegaan? Op de smalle weg, hoe bent u daarop gekomen? Door de enge poort? Dat is de enige toegang. Ja, halverwege kun je over de muur klimmen. En dan word je teruggestuurd. De enige toegang is door de enge poort. De waarachtige bekering. Kent u dat? Als u het niet kent, dan wordt het toch tijd, hoog tijd, om dat te zoeken. Strijd, zegt de Heer Jezus dan, om in te gaan door de enge poort. Want u kunt nou wel op die brede weg denken te blijven voortgaan. En daar ook nog een kerkdienst meemaken en ook nog wat godsdienst meedragen. Dat kan allemaal, maar het einde is het verderf. Laat u toch door de Heere waarschuwen en terechtbrengen. U die nog op een eigen gekozen weg gaat. Bent u door genade op die smalle weg, op dat pad van Gods getuigenissen, op dat rechte pad gekomen? En dan zult u, als wij door genade op dat rechte pad gebracht zijn, toch nog meer dan eens tot onze schade en schande ontdekken, dat als God ons er niet alleen opbrengt, maar ook niet ophoudt, dat we er dan nog weer vanaf zwerven en dat we nog weer alle kanten uitgaan. Ach ja, ik ben tot hinken en tot zinken en tot afdwalen en tot verdwalen en tot omkomen ieder ogenblik gereed. Zeg eens, weet u in uw leven van betere tijden dan misschien nu? Dat kan. Dat we waarachtig de Heere in ons leven toch hebben ontmoet. En dat het onze hartelijke begeerte was om Hem te vrezen. Om Hem te dienen. Om Hem lief te hebben. Om Hem te gehoorzamen. Maar dat er verachtering in de genade kwam. Doordat we Hem uit het oog verloren. En dan kunnen we wel stand ophouden. Jawel, dan kun je zelfs ook nog avondmaal vieren. En dan kan het net voor jezelf en voor anderen lijken alsof er niks aan de hand is. Maar je hebt geen levend contact met de Heer. Je hebt geen gemeenschap met de Heer. Nee, want de Heer laat zich op een weg die wij gekozen hebben niet vinden. Daar geeft Hij zijn goedkeuring niet over. Het luistert in de dienst van de Heer heel nauw. We kunnen met het sacrament onszelf wel een beetje op de been proberen te houden. En onze naam van christen proberen een beetje opgevijzeld te houden. Maar je bedriegt er de Heere niet mee. Hij geeft zijn gunsten niet aan hen die op wegen gaan die van hem afwijken. Hij betoont zijn gunsten niet aan hen die met hem en met zijn inzettingen geen rekening houden. Dan moeten we eerst weer terug. Helemaal terug tot op dat punt waar we verkeerd afgeslagen zijn. Dan moeten we werkelijk weer in de weg der bekering de Heere vragen: Heere, breng mij terug en leid mij en houd mij vast alstublieft. Want alleen kan ik niet verder. Kijk eens, wat David hier bedoelt, dat is eigenlijk een verzoek om een teer gemoed. Een teer gemoed. Waarin hij met geen enkele zonde vrede kan hebben. Dat is het, als een mens een teer gemoed heeft, een tere ziel, dan kan er geen zonde mee door. Dan zeg je tegen de wereld: weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Dan kan de rest je gestolen worden. Niets is er waar ik in kan rusten, zegt een andere dichter. Nou, dat wil David ook, zo'n tere ziel. Waarin de vreze des Heren regeert. Want de vreze des Heren, dat is het kwade te haten en het goede te verkiezen. Een teer leven, een godzalig leven. Gemeente, laten we eens kijken wat het Nieuwe Testament daarvan zegt. Ik denk aan wat de apostel Paulus schrijft in dat korte briefje aan Titus in het tweede hoofdstuk. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. En dan komt dat rechte pad waar David het in onze tekst over heeft. En onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Nog een keer. We worden onderwezen door die zaligmakende genade Gods die verschenen is aan alle mensen, dat wij twee dingen verlaten en verzaken: de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden, de wereldse vermakelijkheden, de wereldse pleziertjes, de wereldse genoegens, de wereldse soorten van ontspanning. Moet ik het verder invullen? Moet ik nog een keer de wereldkampioenschappen invullen? Dat hoort daarbij. Verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld. Waarom moet dat dan? Omdat God daar toch recht op heeft. Leer mij, zo zongen we zo straks, O God van zaligheden, nou als je daar wat van beleefd mag hebben, dat God de God der zaligheden is, dat God waarlijk je leven is binnengekomen met zijn genade, en dat God waarlijk in je leven die verandering gewerkt heeft, en dat God waarlijk begonnen is je de zaligheid te schenken, je leven te verlossen, je leven op een ander plan te brengen. Als je daar iets van hebt leren kennen, dat de Heere door zijn Heilige Geest in je ziel gewerkt heeft, die honger en dorst naar de gerechtigheid. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Wie heeft er dan meer recht op mijn leven en op alles van mijn leven dan die God aan wie ik zoveel te danken heb? En als nou de zaligmakende genade Gods verschenen is, en als die in het sacrament tentoongesteld is, gemeente, in het verbroken brood en in de vergoten wijn, en als de Heer Jezus Christus zich daar gepresenteerd heeft, want dat is de zaligmakende genade Gods, dan worden we vanuit dat offer van Christus vermaand en verplicht om de goddeloosheid en de wereldlijke begeerlijkheden te verzaken. Wie dat niet doet, heeft Christus ook niet. Wie dat niet doet, diens avondmaalsgang is een aanfluiting, is een belediging en een krenking van de Heilige God. Maar als wij door de zaligmakende genade Gods waarlijk deel gekregen hebben aan dat heil in die gestorven Christus, dan begeert de mens ook niet anders dan matig en rechtvaardig en godzalig te leven. Heere, u bent zo onuitsprekelijk goed en genadig. U bent de God van zaligheden. Neem mijn leven. Neem mijn ogen. Neem mijn handen, neem mijn tijd, neem mijn lichaam, neem mijn ziel, neem mijn hele bestaan. En mag ik dat alles in uw dienst besteden? Want dan wordt de dienst van de Heer een liefdedienst. Zou het niet? Als dat toch echt waar is, gemeente. En als we dat toch echt met onze avondmaalsgang belijden en uitspreken, dat onze enige verwachting is van de Heere alleen. En dat het enige doel van ons leven, je spreekt dat uit hoor als je aan het avondmaal komt, dat het enige doel en de enige zin en de enige waarde en de enige inhoud van je leven is Jezus Christus en die gekruisigd. God en zijn genade. Je spreekt dat uit, dat je hem begeert te kennen. Dat je met zijn bloed gewassen begeert te worden. Dat je door zijn geest geleid en geheiligd begeert te worden. Minder spreek je niet uit als je aan het avondmaal komt. Ik zeg niet dat je het allemaal bezit. Maar ik zeg wel dat je het allemaal begeert. En dat dat het verlangen van je ziel is. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Dat spreek je uit ook als het misschien zo niet aanwezig is. Maar als het in andere tijden wel eens meer geweest en beleefd is. Maar dat is de intentie van de gang naar de avondmaalstafel. Een geloofsbelijdenis. Ik wil bij die God van zaligheden horen. Ik wil mijn ganse leven aan hem wijden. En zijn wil mag mij gebieden. En zijn wil begeer ik te gehoorzamen. Dan kan het niet anders, gemeente. Dan is dit de vrucht. Ik citeer weer het woord van de Heere Jezus. Indien gij mij lief hebt, zo doet mijn geboden. Dat is na betrachting op het avondmaal. Stemt u ermee in? Valt uw hart hierbij? Wilt u dat nou echt gaan doen? Zoals David dat zei, leid mij in het rechte pad. Kunt u dat nou met een oprecht hart David meebidden? Heere, doe mij ook gaan in dat smalle pad van uw getuigenissen. Want alleen daar heb ik lust in. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Heere, geef mij dat. goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden verzakende, dat ik matig en rechtvaardig en godzalig mag leven. Geef me dat regeer en doorwoon mij zo met uw Heilige Geest, dat mijn leven aan u gewijd mag zijn. Zo hoort het. Als het er niet is, kijk het dan allemaal nog maar eens na. Of het wel goed is. David heeft nog een speciale reden om dit gebed de Heere voor te houden. En hij noemt dat ook, want er zijn verspieders. Niet waar, die noemt hij. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad om mijner verspieders wil. En dan heeft hij het nog verderop in het 12e vers over die tegenpartijders. Dat zullen dezelfde wel zijn. En dan vraagt hij, geef mij niet over in de begeerte van mijn tegenpartijders. Er zijn er dus die op David loeren. Verspieders, dat zijn mensen die David nauwkeurig bekijken. Zoals ze Daniel ook nauwkeurig bekeken hebben, weet u. Ze keken Daniels hele leven na om te kijken of er iets was waar ze de vinger bij konden leggen. En toen zeiden ze tegen elkaar, nou, dat kunnen we wel opgeven, want er is niks. Hij is eerlijk. In al de dingen die hij doet voor de koning is hij strikt eerlijk. Hij ontduikt de wet niet. Hij probeert niet door allerlei mazen van de wet heen te kruipen. Hij is stipt eerlijk. Stipt eerlijk. Er is geen vuile vinger bij Daniels leven, bij zijn publieke leven en bij zijn privéleven te leggen. Dat is ook wat. Als je vijanden je nou lange tijd bekeken hebben en bespied hebben, en als ze dan moeten zeggen tegen elkaar, nou, laat maar ophouden. Want er is niets op die man aan te merken. En zo heeft David ook weet van verspieders. Mensen die op hem loeren. Mensen die erop wachten totdat hij een misstap begaat. Mensen die erop wachten totdat ze hem ergens op kunnen grijpen. En dat ze hem kunnen gaan beschuldigen. En erger nog, dat ze zijn God kunnen gaan beschuldigen. Want dat zal natuurlijk inderdaad gebeuren. Als de vijanden van David, die ook de vijanden des Heren zijn, een keer meemaken dat David struikelt. Dat is eens een keer gebeurd. Heel, heel erg en heel ingrijpend. En dan zegt de Heren zelf via Nathan tegen David dat hij de vijanden des Heren heeft doen lasteren. Ja, dat krijg je dan. Als ze in het leven van David iets kunnen aanwijzen waarvan ze zeggen, kijk eens, dat is die man die zo mooi psalmen kon maken. Dat is die man die zo prachtig kon getuigen. Dat is die man die naar de tempel ging met offers aan God toegezegd. Dat is die man die het zo goed wist voor een ander. Dat is die man die zo trouw naar de kerk gaat. Dat is die vrouw die aan het avondmaal kwam. Kijk eens. En niet alleen dat ze David verwijten kunnen maken, maar dat ze tegen Davids God ook nog kunnen zeggen, hij kan zijn eigen kinderen nog niet eens heilig maken. Hij kan ze nog niet eens voor struikelen bewaren. Wat is er nou voor verschil? Wat is er nou voor verschil? David neemt de vrouw van een ander en iemand in de wereld doet dat ook. Wat is er nou voor verschil? De een lastert en de ander lastert ook. Wat is er nou voor verschil? Dat kind van God dat klaagt steen en been over de omstandigheden en dat zoekt allerlei slinkse manieren om zichzelf te verrijken en de wet kan hem niet zoveel schelen en in de wereld doen ze het ook. Wat is er nou voor verschil? De een is verslaafd aan die lust en de ander is ook verslaafd aan die lust. Nou, de een gaat toevallig naar de kerk en die doet net alsof hij een christen is en die zit zondags aan het avondmaal en die ander die doet dat helemaal niet en die laat gerustig weten dat het hem helemaal niet interesseert. Wat is er nou voor verschil? Dat zeggen die verspieders. Dat zeggen die vijanden. Houdt u er rekening mee dat er verspieders zijn? David deed dat wel. En de wetenschap dat er op hem gelet werd, deed David niet zo, oh, het kan mij de buitenwereld schelen. Maar de wetenschap dat er op hem gelet werd, maakte hem nog ernstiger. Maakte hem nog nauwgezetter. En dat werd voor hem een extra reden om de Heere te smeken. Heere, leid u mij alstublieft. Want als ik in eigen kracht moet gaan, dan hebben die vijanden inderdaad, die verspieders inderdaad reden om te lasteren. Je hebt ook een stand op te houden, ook in de goede zin van het woord. David heeft dat begrepen. Als hij bevoorrecht is en begenadigd, als hij in de adelstand van het kindschap Gods verheven is, dan brengt dat verplichtingen met zich mee. Dan moet hij die stand, die adelstand ook hoog houden. Ter wille van zijn God. Als we de Heere belijden, en zeker als we dat met een oprecht hart mogen doen, dan hebben we die stand hoog te houden. En dan mogen de verspieders kijken waar ze willen. Maar dan moest het zo zijn, zoals bij Daniël, dat ze van ons ook zouden kunnen zeggen: je kunt kijken waar je wilt, maar je vindt niets. Hierin oefen ik mijzelf, zegt Paulus. En daar hebt u er weer een. Je kunt ze zomaar grijpen uit de Bijbel. Hierin oefen ik mijzelf. Altijd een onergerlijk geweten te hebben bij God en bij de mensen. Wandelen zonder aanstoot te geven. Zegt het Nieuwe Testament dat ook? Ja. Laat ik u maar een paar plaatsen noemen en dan verder geen commentaar erbij geven. Maar het lezen van die woorden mogen dan voldoende zijn. Paulus aan de Filippenzen: doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Opdat gij moogt onberispelijk zijn en oprecht. Kinderen Gods. Onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de duisternis. En dan nog een woord van de apostel Petrus, in de eerste brief die Petrus geschreven heeft. En houd uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die ze in u zien God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. En nog één woord: en hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. O, wat komt het erop aan voor hen die de naam des Heren noemen, om af te staan van ongerechtigheid. Is dat er nou, gemeente? Wordt daardoor ons leven nu gekenmerkt? Houden we rekening met de buitenwereld? Met de mensen die op ons letten, die op ons mogen letten? Houden we er rekening mee dat ook het oog van de Heren open is over de wandel van de zijnen, en dat de Heere vraagt een nauwgezette en een eerlijke dienst? De praktijk van ons leven, daar komt het op aan. En dan denk ik niet alleen aan de verspieders. Natuurlijk, die loeren, die letten op Gods kinderen met een verkeerde bedoeling, om ze ergens op te betrappen. Maar dan denk ik ook eens aan mensen, jonge mensen bijvoorbeeld, die helemaal de bedoeling niet hebben om als een verspieder op te treden. Maar die zo het leven van de ouderen, die zo het leven van de avondmaalgangers is nagaan. En die dat niet doen om beter te weten of om kritiek te oefenen, maar die dat doen omdat ze denken: aan zulke mensen kun je en moet je een voorbeeld kunnen nemen. En terecht. Kunnen zij dan zeggen: Inderdaad, daar zie je nou in de praktijk van het leven dat ze met de Heere geweest zijn op die avondmaalzondag. Kunnen zij, ziende op diegene en op het leven van diegene die aan de tafel des Heeren zaten, kunnen zij nou zeggen, inderdaad, daar blijkt het uit, daar komt de vrucht in openbaar, daar kun je het dan zien dat ze anders zijn, echt anders. Dat ze niet meedoen met de praktijken van de wereld. En dat ze zich niet bezighouden met de dingen van de wereld. Maar dat ze anders zijn. Dat God in hun leven de eerste plaats heeft. En dat het zoeken en dienen van de Heer een norm geworden is in hun leven. U zegt, ja, maar zo kan een mens niet leven. Niet. Waarom kon Paulus het dan wel? Waarom kon Daniël het dan wel? Ja, die leefde in een andere tijd. Zo, Daniël leefde in het heidendom. Daniël leefde aan het hof van de koning van Babel en later van Perzië. Beste omgeving. Waar je heel wat stimulansen vandaan krijgt om de Heere te vrezen. Ja, ja, alleen maar verzoeking en alleen maar verleiding aan alle kanten. Waarom kon Daniël het dan wel? Waarom begeerde David het ook? Waarom houdt Petrus het de lezers van zijn brief voor? Waarom schrijft Paulus het aan Titus? Waarom schrijft Paulus het aan de Filippenzen? Waarom is de schrift er helemaal vol van? Waarom getuigt de 119e psalm daarvan? Hoe lief heb ik uw wet, het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Gemeente, dat ideaal moeten we weer terugkrijgen. We hebben het verloren. Maar dat ideaal moeten we weer terugkrijgen. Die hoge roeping, die heilige roeping, is God het niet waard? Als u zegt, ja, God is het niet waard, nou, dan hoeft u er ook niet naar te staan. Als u zegt, och, komt zo krap niet, nou, geef het dan maar op. Maar, wees dan ook eerlijk. Wees dan ook eerlijk. Wat ik bedoel, laat dan zien waar u echt bij hoort. En hink niet langer op twee gedachten. En eet niet langer van twee walletjes. En probeer niet God te dienen en de mammon. Is de Heere God, volg hem dan na. En doe het consequent. En is Baal God, volg hem dan na. En doe dat consequent. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Wie begeert dit? Met David te bidden. Heere, leer mij uw weg. Leid mij in het rechte pad. Om mijner verspieders wil. Over zo'n leven. Gegarandeerd. Spreekt de Heere het wel gelukzalig uit. Waarom? Heeft de Heere toch al gedaan? Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dan hoef je dat allemaal nog niet te hebben. David heeft het ook allemaal nog niet. Paulus heeft het ook allemaal nog niet. Hij oefent zichzelf. Hij benaastigt zichzelf. David bidt erom. David verlangt ernaar. David worstelt erom. Maar daarom zegt de Heere Jezus ook, zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Aan zo'n leven geeft de Heere zijn goddelijke goedkeuring. Zo'n leven dat naar zijn wil is en tot zijn eer is. O geve God, dat de psalm die we straks aan de tafel gezongen hebben en die we als gemeente hebben meegezongen, diep in onze ziel gegrift mag staan. En dat dat echt de psalm is waaruit we leven. Ook na de avondmaalsviering, kort na Pinksteren. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Amen. We zingen de 86e psalm, het 7e vers. Thank you. Heere, we danken u voor uw gunstbewijzen, voor uw genade zoals die openbaar komt in uw evangelie, in het zichtbare evangelie ook, in het offer van de Heere Jezus dat ons voorgesteld werd. En voor uw woord ook zoals ons dat voorgesteld wordt in uw ordeningen, in uw inzettingen, in uw rechten, in uw heilige geboden als David bidt om de rechte weg, om die te kennen en om daarin geleid te worden. Heere, geef dat alles wat we nu vandaag hebben gehoord en gezien ook vrucht mag dragen in ons leven. Dat het niet leeg, niet ijdel, niet vruchteloos zal blijven. Maar dat het zijn werk mag doen, Heere. Dat het woord wat we gehoord hebben ook richting mag bepalen. Dat we er ons niet aan onttrekken kunnen. Maar dat dat woord van u mee zal gaan. Regeren zal. Onze gedachten, ons hele bestaan zal beïnvloeden. Heere, wat heeft David het op de juiste wijze verwoord? Toen hij als de begeerte van zijn ziel voor u uitsprak. Heere, leer mij uw weg. En leid mij in het rechte pad om mijn verspieders wil. En wat ligt er een geweldige verantwoordelijkheid op uw volk en kinderen. Heere, mogen ze dat zien en verstaan. En als we dan ten onrechte avondmaal gevierd hebben, als we onszelf die waardigheid hebben aangemeten, als we met onszelf gekomen zijn zonder dat we iets weten van dat arme zondaarsleven en van dat afhankelijk bidden en worstelen om genade. Heere, ach, rijken stuurt u ledig weg, hebt u gezegd. Dan wordt dat ook de ervaring en mag dat dan inderdaad ook de ervaring zijn. Opdat we het nooit meer zullen doen. Om zomaar uw dood te verkondigen. En als we het gedaan hebben zonder dat we de echte oprechte begeerte kennen om nu ons leven in uw dienst te besteden. Maar om het nu toch nog weer op een akkoordje te gooien met allerlei verkeerdheden of allerlei zondige dingen. Heere, ach, dan bidden wij van u. Doe ons niet naar onze zonden. Vergeld ons niet naar onze ongerechtigheden, maar geef ons nog de waarachtige bekering en de vrezen van uw naam. Als op de juiste wijze mochten gaan, misschien wel met veel beschuldigingen, toen of achteraf. Maar als het toch onze heilige begeerte is, u te mogen kennen en u te mogen dienen, Heere, laat het dan een bevestigd voornemen zijn. En laat het dan een hartelijke verzuchting en een begeerte mogen zijn en blijven ons leven in uw dienst te besteden. Heren, we denken ook aan hen die geen avondmaal vierden. Dat kan om verschillende redenen zo zijn. Sommigen uit onverschilligheid, ach, die kunnen daar zeker geen zegen op verwachten. Sommigen omdat ze worstelen en strijden en geen licht hebben. Heren, geef dan dat licht. Schenk dat licht. Bewijs die genade. Open de deur die nu nog gesloten is. En geef uw gunst en goedheid. Dat we dan ook maar geen vrede zullen hebben met afblijven. Maar dat we worstelen mogen totdat we weten mogen. De meester is daar en hij roept u. Heere, gedenk ons allen. In uw gunst vergeef ons onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 27, het zesde vers is onze slotzang.
Vader en van God.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.